Zoals gezegd gaan we vanmorgen verder met het bespreken van het protestantisme, Calvinisme. En dat zal voorlopig, is in ieder geval de bedoeling, het slot worden in die serie. De laatste keer dat we daarbij stilgestaan hebben, hebben we gekeken naar het sacrament van de kinderdoop. En we hebben gezien dat het feit dat protestantse kerken sacramenten leren, laat zien dat ze nooit helemaal losgekomen zijn van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, de Bijbel leert verschillende dopen. En ja, de Bijbel leert het avondmaal. Maar het zijn geen sacramenten. Het zijn geen sacramenten. Er is ook geen Bijbelse grond voor de kinderdoop. Dus wat er vaak gezegd wordt, de Heere heeft het ingesteld. Nou, de Heer Jezus heeft helemaal geen kinderdoop ingesteld. Dat vind je nergens in de Bijbel. Dus het is een uitvinding van, ja, mensen die dan vaak de kerkvaders genoemd worden. Het zou een vervanging zijn van de besnijdenis omdat de kerk Israël vervangen zou hebben. Maar ook dat vind je niet in de Bijbel. Nou, wat ze dan zeggen is, de kinderdoop bedriegt niet. Nou, als die kinderdoop niet zou bedriegen en dus zekerheid zou geven, dan zou dus elk kind dat gedoopt is, zou dus ook behouden worden. Maar als dan de uitverkiezing voorgehouden wordt, ja, dan wordt er vaak gezegd dat de doop gegeven wordt omdat de kerk het oordeel van de liefde toepast, ervan uitgaan dat de Heere God eens aan die persoon de wedergeboorte zal gaan geven. Maar wordt er dan ook gezegd, ja, dat oordeel van de kerk kan fout zijn. Dus volgens de eigen leer geeft ook de kinderdoop helemaal geen zekerheid. Dus men bedenkt allerlei onbijbelse redenen, wat ik net gezegd heb, dat kun je helemaal nergens in de Bijbel vinden. Men bedenkt allerlei onbijbelse redenen om de onjuistheid van de Calvinistische leer te verbergen. Men probeert het zo te verwoorden dat het in de oren van de mensen aannemelijk klinkt. Ja, en dan volgen mensen blijkbaar. Maar het is niet gestoeld op de Bijbel. En zekerheid, dat vind je daar niet. En dat terwijl Gods woord wel zekerheid leert. En ik zeg leert, maar Gods woord geeft zekerheid. Zekerheid voor het kind van God. Hè? Niet door een kinderdoop, niet door een handeling van de kerk, maar doordat iemand gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Nou, doordat die kinderdoop je in de kerk zou voegen en dus toegang tot het eeuwige leven zou geven, maakt het dat het een sacrament is. Maakt het dat het een initiatie is. Ja, je moet het ondergaan om erbij te horen. Nou, dat maakt ook dat het voor veel kerkmensen iets heel groots is. Waardoor menig strijd ontstaat wanneer iemand erachter komt dat de kinderdoop helemaal geen doop is en dan besluit om toch nog de daadwerkelijke geloofsdoop te ondergaan. Maar ook in menig familie woedt een strijd als er ouders zijn die hun kinderen niet laten dopen, omdat ze erachter gekomen zijn wat de Bijbel zegt, hè, dat je pas laat dopen als je tot geloof gekomen bent. Nou, dat brengt ons bij het feit dat de protestantse kerk, op grond van de geloofsbelijdenis, leren dat ze de enige ware kerk zijn. En ik ben natuurlijk een beetje aan het zoeken geweest. Want ja, in de geloofsbelijdenis staat dat ze de enige ware kerk zijn, maar ja, de protestantse kerken zijn ook heel breed, dus daar wordt natuurlijk verschillend over gedacht. Sommigen beweren dat het de enige ware kerk is, dat dat een open zenuw is, want als je dat dan zou zeggen, wordt dat verstaan als een uiting van geestelijke hoogmoed, zei een persoon. Maar toch zijn er die aangeven dat ze behoren tot zijn enige ware kerk. En ook wordt die enige ware kerk dan toch wel weer verschillend gezien. Want sommigen zien dat als een pluriforme ware kerk. Waarbinnen dus diverse kerken meer of minder trouw zijn. Anderen zien dat weer als een afwijking van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En zeggen dat dat moet worden verworpen, want er is één ware kerk. Want ja, dat zegt de geloofsbelijdenis. Nou, hoe men er ook over denkt, het is onderdeel van de belijdenis des geloofs. En je merkt als je ernaar gaat zoeken dat het wel degelijk in de leer gebruikt wordt. Maar de vraag is of die protestantse kerk wel de enige ware kerk is. En je kunt die vraag breder stellen. Is er op aarde wel een enige ware kerk? Want er zijn er zoveel die dat beweren. Nou, ik ga onder andere een paar keer citeren uit de geloofsbelijdenis, ook een enkel ander citaat. En het eerste citaat komt uit de belijdenis des geloofs, artikel 27. En daar komen de volgende regels uit. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware christgelovigen. Deze kerk is geweest van den beginne der wereld af en zal zijn tot den einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, dewelke zonder onderdanen niet zijn kan. Tot zover het citaat even uit artikel 27. Dat men belijdt een enige katholieke of algemene kerk te zijn, dat heeft te maken met de oorsprong van de protestantse kerk, van de protestanten. Want ze zijn een afsplitsing van Rome. De kerk van Rome, ja, die werd niet hervormd, was niet te hervormen. Ze onderdrukte het woord van God. Christenen werden vervolgd. En daarom, zegt men, werd die ene katholieke kerk voortgezet, daarom staat het in de belijdenis, voortgezet zonder Rome. Wat overigens vandaag de dag voor sommige protestanten, ik heb een bron gevonden in de PKN, die dat zei, dan weer een reden is om te zeggen, ja maar we moeten eigenlijk wel heimwee hebben naar die Rooms kerk. Dan zie je dus de ecumenen tot stand komen. Want ja, daar komen ze uit. Maar het feit dat ze dus de dwaal in Rome naar buiten hebben gezet, want dat is dus eigenlijk wat er gezegd wordt, en daarom zijn ze de algemene, de enige katholieke of algemene kerk, maakt dat de protestanten de ene ware kerk. Nou, artikel 27, gaan we kijken wat de Bijbel over de gemeente, de kerk zegt. Artikel 27 in die Nederlandse geloofsbelijdenis of belijdenis des geloofs zegt dat de kerk er van het begin van de wereld af is geweest. Dat kwam in het citaat naar voren. Nou, als je de Bijbel gaat lezen, dan kom je in het Oude Testament tegen dat Israël inderdaad een gemeente genoemd wordt. Dan kom je tegen. Maar ja, Israël was niet de gemeente van de Heer Jezus Christus. Zij was als volk een gemeente, omdat zij door de Heer apart gezet was van de volken. Teksten die je daarbij kunt opzoeken, gaan we niet allemaal doen vanmorgen, maar ik noem ze wel even. Numeri 20 vers 4 en 6 en Deuteronomium 7 vers 6. Maar de gemeente van Jezus Christus ontstond volgens het woord van God, volgens de Bijbel, bij het kruis van Golgotha. En die teksten gaan we wel even lezen. We vinden dat in Efeze 2. Efeze 2 vanaf vers 14. Efeze 2 vanaf vers 14. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Waar ontstond dat ene lichaam van de Heere? Dat ontstond bij het kruis. Dat zijn de woorden van God zelf. Dus de gemeente, wat dan de kerk genoemd wordt, die was er helemaal niet vanaf het begin van de wereld. Dat is gewoon een leer die ontstaan is, maar is niet bijbels. Nou, in het deel over de kinderdoop zagen we ook dat de gemeente Israël niet vervangen heeft. Dus blijkbaar hanteren de protestantse kerken geen bijbelse definitie van de gemeente. Nou, daarnaast belijdt men dat lokale of plaatselijke gemeenten die afzonderlijke ware kerken zijn, samen het lichaam van Christus op aarde zijn. Zo is in een rapport het volgende te lezen, en dat rapport is dan weer gebaseerd op die belijdenisgeschriften. Ik citeer weer een stuk. De kerk, die naar haar wezen zichtbaar is, wordt bij haar eenheid bewaard doordat allen in het lichaam van Christus zich onderwerpen aan haar onderricht en tucht, om de hals te buigen onder het juk van Jezus Christus en de broeders te dienen in de opbouw van hun geloof. En dan staat er tussen haakjes Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28. En dan komt er nog een klein stukje citaat. Ons hele belijden aangaande de kerk heeft betrekking op de zichtbare kerk. Tot zover het citaat. Nou, volgens die belijdenis des geloofs wordt daar ook het behoud aan ontleend. Of op gebaseerd. En dan kom ik bij artikel 28. Dat artikel wordt wel genoemd dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. En dat artikel zegt daar het volgende over. Nog weer een citaat. Wij geloven aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij alle schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk. Tot zover het citaat van artikel 28. Buiten de heilige vergadering van de kerk zou er dus geen behoud zijn. Nou, dat sluit volledig aan bij het feit dat men dus de doop een sacrament noemt. En wat dan dus eigenlijk een initiatie is waardoor je erbij zou gaan horen. Wat je nodig zou hebben om deel te hebben aan het eeuwige leven. Nou, dat blijkt dan ook weer uit wat artikel 29 van die geloofsbelijdenis zegt, wat ook wel genoemd wordt. Van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk. Over die ware kerk zegt, wat dan volgens hun de ware kerk is. Ik citeer weer. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze, zo de kerk de reine predicatie des evangelies oefent, indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen, kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. Tot zover het citaat. Dus, de ware kerk bedient de sacramenten. Ja, want volgens hun leer kom je door die sacramenten, kom je, althans de doop, kom je in de kerk en word je behouden, tenminste. Als je uitverkoren bent. Maar zijn lokale gemeente, en dan trekken we hem dus iets breder, zijn lokale gemeente wel het lichaam van de Heer Jezus? Ik bedoel, het is waar dat gelovigen de opdracht hebben om samen te komen. Hè? De Heer die zegt dat. Hebreeën 10 vers 25 is daar duidelijk over. En het is ook waar dat daar waar gelovigen zich verzamelen, de Heer spreekt over een gemeente. Zijn diverse teksten die je daarbij kunt opzoeken. Handelingen 14 vers 27, 1 Thessalonicense 1 vers 1, 1 Korinthe 4 vers 17. Maar wat lees je dan? Dan lees je dat het gaat over de gemeente, als voorbeeld even, de gemeente der Thessalonicense. Het is de gemeente te Thessalonica. En dan spreek je dus van een lokale of een plaatselijke gemeente. Maar wat zie je dan? In die gemeentes kunnen ongelovigen komen. Of mensen die zeggen gelovig te zijn, maar ja, eigenlijk gewoon meelopen. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Nou, nergens in de Bijbel wordt zo'n lokale gemeente, zo'n plaatselijke gemeente, de enige ware gemeente genoemd. Sterker nog, ga je Openbaring 2 en 3 lezen, en als je dat dan ziet dat dat profetisch ook de ontwikkeling van de gemeentegeschiedenis geeft, maar dat het toch ook individuele lokale gemeenten zijn, dan zie je dat dat laat zien dat er afval van geloof in die lokale gemeente kan zijn. Dat laat de schrift zien. En toch spreekt dan Efeze 4 vers 4 en 5, laten we die verse lezen. Efeze 4 vers 4 en 5 over het volgende. Eén lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zij tot één hoop uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop. Nou, wanneer hier sprake is van één doop, dan is dat niet de kinderdoop, maar ook niet de geloofsdoop. Nee, in deze verse worden ook één lichaam en één geest genoemd. Bij elkaar, en dat is niet voor niks. Want de schrift laat zien dat er een geestelijke doop is. En wanneer je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, word je door die geestelijke doop, door de Heilige Geest, ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. En dat is het moment waarop je tot wedergeboorte komt. En dan zegt 1 Korinthe 12 vers 13. 1 Korinthe 12 vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Nou, daar kun je ook Efeze 1 vers 13 en 14 bij opzoeken. 2 Korinthe 5 vers 17. Maar dat heeft dus niets met een doop door water te maken. Ook heeft het niets mee te maken, wat we in de belijdenis des geloofs lazen, dat je je daar zelf bij moet voegen. Want dat stond in die belijdenis geschreven. Dat ieder zich daarbij moest voegen. Nee, het is iets wat de Heere doet. Het lichaam van de Heer Jezus bestaat dus niet uit alle zogenaamde ware kerken. Maar het lichaam van de Heer Jezus bestaat uit iedereen die werkelijk gelooft dat de Heer Jezus voor hem of haar aan het kruis van Golgotha gestorven is en opgestaan is. Want dat zijn wederomgeborenen. En die wederomgeborenen zijn door de Heilige Geest ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Met andere woorden, in het lichaam van de Heer Jezus zijn geen ongelovigen. In het lichaam van de Heer Jezus zijn niet mensen die meelopen. Dat is niet zo, want die zijn niet wederom geboren. Je bent daar alleen in als je uit genade door het geloof een kind van God geworden bent. Dus ondanks dat er veel dwaalleer is in diverse stromingen, kerken, gemeentes, zie je toch dat het lichaam van de Heer door die verschillende kerken heen gaat, omdat daar mensen zijn die ondanks de dwaling wel geloven dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven is en opgestaan is en dat zelfs met hun mond belijden. Nou, als je dat zo ziet, dan hebben de protestantse kerken, want als je zegt de protestantse kerk, dan bedoel je eigenlijk alleen op de PKN, want die noemt zich de protestantse kerk, maar het is veel breder, de protestantse richting. Dus blijkbaar hebben de protestantse kerken een andere visie op het lichaam van de Heer Jezus dan de Heer zelf. En het trieste daarvan is dat ze dus ook een andere visie op behouden hebben. Zij zeggen dat als je behouden wil worden, dat je moet laten dopen. Om in dat lichaam te komen, wat dan de kerk is, waar buiten geen behoud is. Maar of de Heer je uitgekozen heeft, dat weet je vervolgens nooit zeker, volgens hun leer. Want er zou beperkte verzoening zijn. En je kunt de Heere door jouw totale verdorvenheid zelf niet aannemen, want hij zou jou moeten trekken. Dus dan kun je, volgens wat de kerk zegt, gedoopt zijn, dus in de kerk gekomen zijn, en je netjes houden aan alles wat ze zeggen. Dus je gaat wekelijks naar de kerk, je leest je Bijbel en je bidt. Maar volgens de eigen leer alsnog verloren gaan, omdat je nou eenmaal niet uitverkoren was. Nou, dat maakt dat sommigen binnen protestantse kerken wel degelijk geloven wat de schrift zegt. Namelijk dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven en opgestaan is. En ondanks dat twijfelen ze. Terwijl ze wel degelijk behouden zijn. Want de schrift zegt, Romeinen 10 vers 9. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Maar ze gaan altijd gebukt onder het juk van een kerk die hen de zekerheid in het geloof afgenomen heeft. En dat is triest. Anderen daarentegen durven niet te geloven, durven niet te belijden, omdat ze geleerd is dat ze de Here niet kunnen aannemen. En zij proberen dan soms te vertrouwen, troost te putten uit hetgeen de kerk hen biedt. Kinderdoop bijvoorbeeld. Want ik ben toch gedoopt? Maar als je naar de schrift kijkt, dergelijke handelingen kunnen niet redden. En die kinderdoop is niet eens door de Here ingesteld. En de Bijbel laat zien dat alleen een persoonlijk geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus redt. Dus wat betekent dat dan? Dat betekent dat die mensen verloren zijn. En dat is nog triester. Dus het protestantisme maakt dat je of altijd in grote onzekerheid blijft, of nooit tot een reddend geloof komt. Dan zullen ook daar wel weer uitzonderingen zijn. Er zullen best mensen zijn die ook daar wel de schrift kennen. Maar dit is wat het systeem doet. En dan zegt de Heer Jezus in Matteüs 23 vers 13. Dat is bij de protestanten niet anders dan bij de katholieken. Matteüs 23 vers 13. Wat de Heer Jezus tegen de schriftgeleerden van zijn dagen zei. Maar wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat. En degene die ingaan zouden niet laat ingaan. Ja, en dat terwijl de schrift, bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 13 en 14 zegt, dat als je het woord der waarheid, het evangelie der zaligheid gehoord hebt, als je dat gelooft, dat je verzegeld bent, wordt, en als je dat dus gedaan hebt, bent met de Heilige Geest. Dan heb je de verlossing verkregen, zeggen die versen. Dan ben je dus gered. Dan ben je door de Heilige Geest in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. Daardoor ben je wederom geboren. Dat mag je dan zeker weten. Kijk maar wat er in 1 Johannes 5 vers 13 geschreven staat. 1 Johannes 5 vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon Gods. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Lees je dat? Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Nou, dan lees je in de brief aan Paulus, bijvoorbeeld 2 Timotheus 1 vers 12, dat hij sprak dat hij verzekerd was. Hij was verzekerd. Dus mocht je deze boodschap als protestant of als Calvinist beluisteren, laat je niet weerhouden van die zekerheid des geloofs die de Heer je aanbiedt door het geloof in zijn volbrachte werk. Want als je gelooft in het feit dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is, als je dat beleidt, dan ben je behouden. Neem dat getuigenis van de schrift tot rust van je ziel aan. Dus vertrouw niet op de kerk, maar vertrouw op Jezus Christus. Maar als je tot nu toe hebt laten weerhouden om de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aan te nemen, doe dat dan nu. Belijd hem dat je weet dat je een zondaar bent, maar ook dat je gelooft dat hij voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Belijd hem dat je zijn redding aanneemt. Weet je, dan mag je hem direct danken dat hij op dat moment ook gered heeft, want dat zegt hij in zijn woord. Dan ben je verlost en dan ben je een kind van God en dat geeft rust voor je ziel. Amen.